Goedemorgen. Ik zou willen beginnen eigenlijk met een liedje. Maar ik ga eerst even de tekst uitdelen. Oké, ik ga het even kort schetsen. Dat is eigenlijk een liedje van mezelf. Van toch een tijdje terug. Maar ik wil dat eigenlijk laten horen. Het is een christelijk liedje. Het is een beetje een gebed. Waarom wil ik dat gebruiken? Ik ga dat straks uitleggen. Het is eigenlijk een beetje om te tonen hoe dat ik eigenlijk vroeger naar geloof keek en naar zonde en naar al die dingen. Toen. En hoe dat eigenlijk geëvolueerd is tot op vandaag. Daar wil ik over spreken. Maar ik dacht, ik kan het niet beter aantonen dan dat liedje te spelen. Als je wilt, het is in Engels. Als je een makkelijkere vertaling meevolgt, het Nederlands staat op de achterkant. Misschien niet als dat makkelijk, het is rap, dus het is veel tekst. Maar ik wil het als introductie gewoon laten spelen en volg gerust mee. En dan later, ga ik straks uitleggen waarom en een beetje dieper op ingaan.
Lord, forgive me, not just for the fact that I'm a sinner, cause I know none is right except for Christ who's been risen. And through that I know these sins be forgiven, but still these worldly ways affecting my way of living. I once was blind, but then you opened my vision, but still I have an heart proceeding this Christian living. Like I'm only taking baby steps beside your mission. Wish I could be that good dude worthy of your division. I come from a life of doing shows of heavy drinking, hanging with them dudes that get a buzz of not thinking, not to mention the women. Now commence some more sinning. In the end I blame them, cause it's easier up in my system. Married the woman that brought me to see your light, but divorce came quick since I found out she wasn't about that life. And I was angry with you, Lord, for that I'm sorry. Cause through those days you walked with me the most, forever shining glory. But now I'm single, there's no wifey to correct me. Still in every step, I guess you're right there to correct me. My Lord, my Savior, conducting my misbehavior, constructing my inner layers, enhancing my inner prayer. Most will say I'm a good guy, known for helping out people, but all the helping others have me feeling I need a refill. Meaning empty, it's when the devil come tempt me. The days you got me struck as if my past can't resent me. I know you see me wobble, say you're not deserving, drink them down the whole bottle. Till I'm a role model. And mosey one of these kids know my name and somehow they follow. Still compared to your word, this rhyme seems kinda hollow. But I'm afraid to lose fans if I start spitting gospel. And I can help it, but these streets they do respect me. But every time I try to show love, it just connects beat. My mother's sick, how much time she got left to see? Wishing you would come down from heaven, share the recipe. But that's not how you work, you gave us all we need. But all we're being taught is not to live life carefully. But still I'm thankful, Lord, somehow you intercept me. So many things I wanna do, but you just won't let me. Because my time is different from your perspective. So forgive me, this prayer, even this prayer is selfish. It's never been about me, always about you. But this world got different views since people get lost without you. And even Christian churches is full of doctrine, can't agree on each other but claim the truth to their offspring. So hear me, Lord, cause I'm confused, so I turn to you. Cause all this grace you gave upon my face I never earned from you. Lord, forgive me cause I'm guilty and I do repent. In Jesus Christ's name and the Holy Spirit, Lord, amen.
Oké, okay. Dat is tot in, als inleiding. Ja, ik hoef geen applaus. dus ja, we hebben dus net geluisterd naar een liedje van mezelf eigenlijk. Een van mijn weinige echte christelijke songs, laat ons zeggen. De song is ook een paar jaar oud, denk ik. Goh, ik denk 7 jaar oud. Het is een echt jaren teruggeschreven eigenlijk wel. Het werd ook nooit uitgebracht. Het was gepland om een laatste song te zijn van een album dat er nooit is gekomen. Met beats en muziek van een goede vriend van me. Misschien komt er ooit wel nog. Maar heel dat album vandaag lijkt ook voor mij persoonlijk nogal wat achterhaald. En niet meer echt relevant. En dat is soms wel moeilijk soms. Als je verandert. En daar gaan we preken ook een klein beetje over vandaag. En ook als je muziek maakt, hoort er een hele weg van promotie doen bij, optreden, social media, verhaal maken. En dat is eigenlijk heel die rutemeteut dat ik me dag van vandaag eigenlijk meer en meer ontzie. Hoe roter dat de Heer wordt in mijn leven, hoe meer moeite dat ik echt krijg om in spotlicht te gaan staan. En dat is enkel mezelf of hiphop te gaan verkondigen. Of erger nog eigenlijk te verheerlijken. Terwijl dat voor mij vroeger zo normaal was, hoe dat maar kon zijn. De reden dat ik eigenlijk die song liet horen, is nu niet een keer om te tonen wat dat ik kan. Of wat een mooi christelijk liedje dat ik hier ooit geschreven heb. Dient eigenlijk ook zelf niet als een voorbeeld of een getuigenis, in tegendeel. De song toont eigenlijk hoe dat ik heel lang naar God keek. Naar de kerk en naar het geloof. Maar wat is de toon van dat nummer? Het is donker. Het klinkt nog gelukkig, ontgoocheld. Het klinkt heel weinig hoop in dat liedje. Het klinkt ook vrij alleen. Maar enkel God tot wie dat me kan richten. Op zich is er dan niet echt het wat mis mee. Ik denk dat elke rapper dat ooit tot geloof komt, die zongen en schreven van ik word een zondaar en muziek gered. Er zijn duizenden zo'n liedjes. Maar mijn vraag is eigenlijk, klink ik in dat liedje eigenlijk wel of dat ik gered ben? Toen ik het eigenlijk nog even bovenhaalde voor deze boodschap vandaag en het vertaalde naar het Nederlands, kreeg ik eigenlijk wel een krop in mijn keel. Die song was inderdaad de reflectie van wat ik me toen voelde. Geschreven, al wandelde in de stad en met een kater van je welste, achter een nacht dat ik weer niet aan moet nemen, kwaad, ontgoocheld en verdrietig, niks om trots om te zijn, want het was weer vandaag. Ik voelde me weer al zo. De beste therapie voor een rapper is dan natuurlijk een liedje erover schrijven, die emotie te vatten. Klinkt logisch. Het is ook mooi en creatief om te doen. Het is zelfs heel normaal. Maar het is ook niet zonder gevaar, heb ik geleerd. Want soms als artiesten willen we juist te blijven hangen in die extreme emoties. Om ze zo te vatten in onze kunst. En de stap is heel rap gezet naar alcohol, drugs en feesten. En genoeg verhalen in de geschiedenis die dat aantonen dat dat eigenlijk niet goed afloopt. Dus dat is niet de reden waarom ik de song wil laten horen. Ik wou hier geen getuigenis geven van kijk waar dat nu zat en waar dat nu staat en prijs de Heer, ik ken er zelf een liedje over. Nee, ik wou eigenlijk vooral die song gebruiken om aan te tonen hoe dat ik vroeger naar zonde keek. En ik zie inderdaad een ontzettende verandering bij mezelf als ik dan nu aan terugdenk aan die song en die situatie toen. Ik zou die song niet meer zo kunnen schrijven. Nee, echt niet. Nee, dat zou me niet meer lukken. En ik prijs dat wel de Heer voor. Maar het toont voor mij eigenlijk wel iets veel groter, iets mooiers. Het toont mij hoe dat ik toen naar God en mezelf keek in vergelijking met dat ik het nu bekijk. En het is heel leuk om te kijken en te zeggen van amai, ik ben blij dat ik me dat zo niet meer voel. Maar wat dat voor mij nog veel groter en mooier is, is dat ik op een veel wonderbaarlijke manier naar de Heer leren kijken. Veel mooiere en grotere manieren en leren kennen van hoe dat hij is. Begrijp me niet verkeerd. Ik hou wel van die song, ik hoop hem misschien ooit wel nog uit te brengen. Vat wel hoe dat me voelde. Dus ik wil het hier ook niet allemaal afkraken. Maar toen dat ik de song bovenhaalde, schrok ik wel van een vrij eng beeld dat ik had over God en hoe dat wij met hem moesten wandelen. Een heel strenge God. En dat er nog zonde is in je leven, maak je geen schijn van kans bij hem. Maar zo keek ik er dan ook naartoe. En de song was dan ook is een lang gebed van spijt en verdriet. Hopende dat God me toch zou aanvaren. En kijk waar dat nu staat in vergelijking met toen. Dat toont een ontzettend. Oh ja, toen dacht ik dat er geen schijn van kans was op groei. Dat God geen mooie ding kon doen in mijn leven. Erger nog, dat ik misschien nooit dat nieuw leven zou ontvangen en nooit die hemel zou zien. Zo dacht ik. Maar hier stak ik nu vandaan met een boodschap. In een kerk waar ik me echt thuis voel. En honger naar nieuwe bijbelstudie en inzichten. Toen dat ik die song schreef en ik rap het ook. Ik dacht dat ik daar geen kans op maakte. Dat ik God niet waardig was. Dat ik tekortschoten. En waarom? Ja, ik zag het nog zonde in mijn leven en de kerk zei dat mijn zonde geen kans maakte bij God. Dat was het beeld dat ik had. Dus ik kwam eigenlijk maar niet tot zondeoverwinning, dacht ik. Het thema van vandaag is dan ook de zonde en wij zelf. Hoe gaan wij om met die zonde? Vandaag deel 1 en binnen 2 weken spreek ik hier terug en dan ga ik het afwerken. Ik zou willen starten nu om verder te gaan met een stukje uit Lucas' evangelie, hoofdstuk 7. Vers 36, moest je het even kunnen nemen. Dus Lucas 7, vers 36. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanleggen. Een vrouw, die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteinde van het aanlegbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de fariseeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt. dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem: Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. En Jezus spreekt. Er was eens een geldschieter die 2 schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij hen beiden hun schuld kwijt. Wie van de 2 zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde: ik veronderstel degene aan wie het grootste bedrag heeft kwijt te schulden. Hij zei tegen hem: dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met heurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: wie is gij, dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede. De vorige 2 maal heb ik gesproken over de zonde. Ik ga nog even ermee aan doorgaan ook. Eerste maal dus de zonde en de kerk. En hoe de kerk vooral hier in het Westen een toch duidelijk zonde-georiënteerd evangelie brengt. Meer bepaald door te stoppen met zondigen of zonder te overwinnen, verdienen we ons plaatsje in de hemel. Dus zondeoverwinning. Het thema waar ik volgens de song dus compleet in valde. De tweede maal sprak ik over de zonde en de wereld. En dat we er zeker van mogen zijn dat de zonde wel degelijk heel aanwezig is in deze wereld. En wanneer dan moord en drugs en seks en bedrog niet aanwezig zijn in je leven, gaan ze er wel voor zorgen dat je niet anders ziet in media, films en series. En ook dat er bepaald niet beter op wordt. En dat het een uitdaging zal zijn, en zeker zal worden, om het evangelie nog te brengen in deze moderne wereld. Zeker aan jonge mensen. Dus vandaar wil ik eigenlijk bij stilstaan bij de zonde en onszelf. En dan later bij de zonde en God, om alles eigenlijk samen te brengen. Want daar wil ik natuurlijk naartoe. De zonde en wij zelf, daar roept eigenlijk 2 vragen op. Hoe ga je om bij de zonde in jezelf? En hoe ga je om met de zonde bij een ander? En bij uitbreiding de hele wereld. Kijk, ik ben er ondertussen stellig van overtuigd dat het schrift ons leert hoe dat we steeds meer kunnen groeien in Jezus Christus. Om als beelddragers van God steeds meer terug in dat beeld te kunnen staan. Opnieuw gelijk vormen worden aan dat beeld. Die originele blueprint die God voor ons klaar had. En dus de persoon van Jezus die dat allemaal omvat. Dat we dus steeds meer moeten proberen te lijken op Jezus. Dus dat het hier eigenlijk om een proces gaat. Niet om een wedstrijdje, niet zondigen. En dus ook niet om te streven naar een moment van: ja, nu heb ik al mijn zonden overwonnen, ik kan naar de hemel, het is geluk, joepie. Want spijt me mensen, zo klinkt dat evangelie hier in het Westen wel vaak. Sorry. En zo dacht ik ook heel lang dat dat de opzet was van het evangelie. Om uiteindelijk te ontdekken dat evangelie veel mooier en groter is dan enkel dat. Het schrift praat over de zonde, laat ons daar duidelijk over zijn. En het lijkt ons ook duidelijk dat de zonde ons in de weg staat in onze relatie met God. Daar hebben we dus niet verkeerd. In de Romeinenbrief schrijft Paulus zelfs het volgende in hoofdstuk 9. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Dus mensen drangt zeer groot en zwaar gewicht aan de zonde. Het is hier niet mijn pleidooi om te zeggen van: zonde is niet belangrijk, doe maar wat je wil, leef vrij, bij God vind je sowieso genade, als zeker dat je gedoopt bent. Nee, dat is echt niet mijn pleidooi. Ik hoop dat dat toch duidelijk is. Maar als je luistert naar broers en zussen in de kerk, gaat het vaak over wat dat Jezus heeft gedaan, waar dat Jezus hen van bevrijd heeft, en 9 kansen op 10 had dat dan ook over de zondes die men overwonnen had, alsof dat er daarna niks groots niet meer gebeurd is. En bereid me niet verkeerd, ik vind dat prachtig om te horen, zo'n verhaal, zo'n getuigenissen. Maar is dat het enige dat God voor ons wil doen? Is dat de opzet? Daar wil ik later dieper op ingaan. Eerst wil ik even stilstaan dus bij Lucas 7. En daar zijn er dus 3 hoofdrolspelers. De fariseer, Jezus zelf en de zondares. Jezus werd uitgenodigd bij de fariseer. En het Lucas evangelie gebeurt dat op een moment dat Jezus eigenlijk al voor behoorlijk wat opschudding had gezorgd. Hij had al zieken genezen, hij had zijn 12 apostelen al aangesteld, een dode doen opstaan, geleerd over vergeving van zonden. En de autoriteiten van toen waren al aan bekokstoven om Jezus een kopje kleiner te maken. En het Lucas-evangelie zei het nog maar net goed op gang gekomen. Daar zitten we al. En wie waren de geloofsgeleerden van die tijd? Wie waren de kenners? Wie was er de real deal toen? Wat je kent, zei de fariseeërs en de schriftgeleerden. En ik denk dat ik er geen tekeningsje moet bij maken. Dat die al behoorlijk rare gezichten trokken bij alles wat dat Jezus daar deed en verkondigde. En natuurlijk ook alles in vraag stelden. Wie is die man die zieken geneest, doden opwekt, spreekt over zondevergeving? Ja, ze kregen Jezus in het snotje en ze waren heel sceptisch. Jezus werd al heel snel een probleem. Maar Jezus werd dus uitgenodigd bij zo'n fariseer en zijn naam was Simon. We weten ook niet precies waarom, maar ik durf wel te zeggen dat hij op zijn minst vrij nieuwsgierig was naar Jezus. Dat denk ik wel. En er komt dus een vrouw binnen. En die vrouw was geen onbekende in de stad waar dat plaatsvond. Ze stond bekend als zondares. Maar wanneer deze Jezus zag, toonde ze aan Jezus een enorm respect en zelfs liefde. Ze waste zelfs zijn voeten met haar traan en wreef ze in met olie. Een prachtig beeld, uit mij vraagt. Maar de fariseer had daar wel zijn bedenking bij. Die trok zijn neus op, erger nog, die vond dat tafereel erg genoeg om heel Jezus zijn persoon in twijfel te gaan dragen. Om eraan te twijfelen of dat hij werkelijk wel een profeet was. En waarom? Wel, zoals dat zegt, omdat als Jezus zou weten wat een vrouw dat was, je zou wel anders reageren. Zo leest het een beetje. Mijn vraag is in mensen, hoe zouden wij zelf leren reageren? Als er hier zo'n vrouw zou binnenwandelen, duidelijk getekend door het leven, aan haar make-up en aan haar minirok te zien en hoge haten, duidelijk dat ze geen al te zedig leven heeft. Misschien stinkt dat een drank, bibber van de drugs. Erger nog, hier gekend in Nieuwpoort door de vele keren dat er flieten aan haar deur stonden of de vele man die binnen en buiten wandelen. Kijk, ik denk dat wij allemaal, ik ook, rap zo'n denken van, ja, wat komt er hier nu binnen? En ik wil je daar niet voor veroordelen. Ik denk dat we allemaal raar zo'n kijken. Omdat dat ook hier zelden gebeurt. Wil er kijken naar raar dat er een bezoeker binnenwandelt. Dat we niet kennen. Maar stel jezelf een keer de vraag. Hoe zou je over zo'n persoon denken? Zou je zeggen van, amai, veel werk aan de winkel bij zo iemand. Of, amai, prachtig dat ze de weg naar de kerk hebben gevonden. Of zou je denken van, oei, hopelijk komt dat maar goed. Je zou nu misschien denken, welke van de drie is nu de juiste? Ik denk de tweede, ja, tuurlijk, is de mooiste gedachte van de drie om wel te zeggen van, ach, prachtig dat ze de weg naar de kerk gevonden net. Maar ik ga eerlijk zijn, ik zou ze zelf ook alle drie denken en nog een hele reeks gedachten erbij. En er is er op zich niks mis mee. Onze Heer is niet gestorven om onze gedachten aan band te leggen. Nee. We zijn geschapen om een mening te hebben. We mogen een mening hebben, die mensen. En ja, de Heer had er aan werken om die manier dat we de mening uiten en vormen aan band te leggen. En je had over de tijd ook je mening gaan veranderen, sowieso. Maar je mag wel een mening hebben. Maar ik wil vandaag hameren op het proces. Daar wil ik blijven naartoe gaan. Niet de overwinning, maar het veranderen. Niet alleen de verandering. De Heer is opgestaan om ons nieuw leven te geven in relatie met Yahweh, de Vader. En als je in die wandel staat, gaan je gedachten sowieso veranderen over de tijd heen als een continu proces. Maar er is altijd nog werk aan de winkel. Bij iedereen hier. En hoe dat zal zijn in het Koninkrijk, wel, ik heb daar enkel het raden naar. Er gaat nogal een leer rond bij het christendom van Jezus heeft me aanvaard, ik ga naar de hemel, joepie. Alsof dat alles daarmee gezegd en gedaan is. Maar dat begrip hemel bevat voor mij de laatste tijd wel ietsje meer dan daarop hoogstjes zitten tussen engelen die harp spelen en wat rondvliegen. Ik zie veel eer een beeld van een koninkrijk. Een nieuwe schepping. Versie 2.0. Dat hier gepasseerd. Nieuw leven. Alles vernieuwd. Wij ook. Geen zonde meer. Geen dood meer. Maar dat er dan niks meer mee te doen gaat zijn, dat betwijfel ik nog, hoor. Dat we daar in een soort eeuwig pensioen gaan zitten. Forever chillen. Op pensioen van onze goede werken zeker. En de pensioenviering is dan de grote maaltijd van de Heer in ons te wachten staat. Nee mensen. Ik denk dat we serieus onder de indruk gaan zijn. Van wat dat er komt. En wat er daar nog te doen valt voor ons. Ik denk niet dat we ons gaan vervelen in dat koninkrijk. Toen ik vroeger al een jointje rookte en wat te filosoferen over God en het leven. Leek me dat inderdaad het ideaal scenario. Zo eeuwig chillen. Maar ondertussen weet ik ook dat hij vandaag niks doet en voor je uitkijkt alleen maar depressie met zich meebrengt. Dus wel. En de dood is overwonnen, mensen. Dus dat betekent eeuwig leven. Dat is lang, hè? Hoe had dat zijn? Ik weet het niet. Schrift bevestigt dat, schetst dat, belooft dat. Maar de hoe en de wat en wanneer, dat ligt bij God. Maar ik ben aan het afwijken, we gaan even terug naar die vrouw. Stel je voor, er komt dus zo'n vrouw binnenwandelen. Kijk, er is maar één gedachte, denk ik, dat we als christen nooit zo mogen hebben. Moest er zo iemand binnenwandelen. En dat is een gedachte in de trant van, amai, zo uit wie moet hier niet binnenkomen. Wat komt dat hier doen? Dat is maar wat. Kijk, dat zou fout zijn, mensen. Dat zou fout zijn. En dat zou zeker al niet zijn wat dat Jezus doet. Zo jammer zijn en al zeker niet christelijk. Maar dat is wat dat die fariseer doet. Dat is hoe dat hem denkt. En wanneer hij het allemaal aanschouwt, doet hem zelf nog twijfelen aan de persoon van Jezus. Want hij zei, als hij een profeet was, en je zo weet wie dat die vrouw is die hem aangeraakt heeft, dat ze een zondares is. Je twijfelt echt aan de persoon van Jezus, gewoon daardoor. Niet vergeten dat de fariseërs in die tijd heel na met God en schrift bezig waren. Alle wetjes van buiten kennen, het waren er heel veel. Ze waren dus heel religieus, ze kregen aanzien waar ze kwamen. Het waren de mensen van God, als het over God ging, moest je dus bij hen zijn. Het is dan ook niet moeilijk dat Jezus hun aandacht trok. Maar Jezus sprak ook over God, Yahweh, de Vader, de wet, het schrift. En met een behoorlijk scherpe autoriteit. In de voorafgaande hoofdstukken lezen we dan in Lucas. En zelf als 12-jarig manneke in het tempel was hij al bezig, Jezus, vertelt Lucas in hoofdstuk 2. Jezus was al gekend onder de fariseërs. Hij had zijn stempel al gedrukt. Hij had al indruk gemaakt. En ze waren best nieuwsgierig naar wat dat Jezus nog meer ging vertellen. Welke daden dat hij nog zou doen. En vooral, wat had hij verkeerd doen? Zodat ze hem er konden op afrekenen en uiteindelijk zelfs doden. Ze hadden geen goed gevoel bij Jezus. Sommigen wel, niet allemaal. En al heel snel was het dus vrij grote moeite met Jezus zijn aanpak, zijn woorden en zijn daden. Wij christenen, wij weten dat we ervoor moeten zorgen ons niet te gedragen zoals die fariseer. Dat is standaard, textbook Christianity, dat weten we. Maar het kruipt wel sneller in ons dan dat we denken. We moesten ooit eens spreken lang geleden in een jonge gemeente, die eigenlijk nooit dacht het wat geworden is. En daarna kwam er zo'n vrouw om me te bedanken aan mijn boodschap. Maar ze keek ook alsof met een blik van me, van tja. En daarna zegt ze nog vlak af tegen haar maat die erbij stond, waar ik het kon horen. We zien toch dat de Heer iedereen kan redden. Nee. Kijkende naar mijn outfit die nog toen vrij hip-hop was. Ja, dat was duidelijk dat die kerel al wel een boodschap gebracht. Maar dat was eigenlijk vrij grappig. Moest een vrij glimlachen. Dat was niet slecht bedoeld. Was dat nu zo erg? Nee. Wil ik die dame nu gelijkstellen aan die fariseërs? Nee, zeker niet. Ik ga eerlijk zijn. Eerlijk. Ik keek ook naar die dame met mijn eigen mening. Zijn je naast voor vrij Vlaams, aan zijn 51, dus waarschijnlijk vrij kleinburgerlijk en vrij volks. Ik ken dat ook. Dus laten we allemaal een keer een self-check doen. Hoe zit het bij ons? We kijken allemaal met een bepaalde bril naar onze medemens. Die mening hebben we snel gevormd, of dat we nu willen of niet. Denk bij ons thuis bijvoorbeeld, kwamen er veel kunstenaars over de vloer. En heel die entourages. Allemaal mensen met een hoek af dus. Ik voel me dan ook heel rap thuis tussen zo'n mensen. De underdogs, met al die coole verhalen. Die zo'n just een beetje buiten de maatschappij leven. Nog haast dan voel ik me dat vrij rap thuis tussen. Maar ik heb me er ook van moeten bekeren, mensen. Dat ik naar andere mensen in onze maatschappij ook heel rap de stempel geef. In de zin van kleinburgerlijk, VTM-volk, Flamand, volks. Ik heb me er echt van moeten bekeren. Ik betrap mezelf er nog op. Dus hij zegt van, ik zie niet lekker de fariseer. Kijk de keer heel dieper. Want ik merk soms dat ik ook nog die meningen. Het zit in ons allemaal. En het kost ons werk om er alert voor te zijn. Hoe rap trekken wij onze neus niet op voor het wat dat afwijkt van wat dat wij normaal vinden. Jezus, hier in dat verhaal, was nog maar net goed begonnen als een prediking. Hij had al een paar grote daden gedaan. Hij had zijn 12 al samengesteld. Jezus, bedingen, kwam dus juist te goed op gang. Daar zit men het verhaal. Maar wij weten al heel veel meer. Wij herkennen de Zoon van God. We kennen het kruis en de opstanding. Maar in de context van het verhaal, daar moest er nog heel veel gebeuren. Er moest nog heel veel over Jezus aan het oppervlakte komen. Mensen waren al nieuwsgierig en aangeraakt door zijn wandel, maar het grote besef moest nog komen natuurlijk. Maar toch komt nu deze vrouw al binnen. Met een enorme liefde. Een enorm vertrouwen in Jezus. en een ontzettend groot geloof. Wat dat ze op dat moment al gezien of gehoord had van Jezus, was voor haar al voldoende om op Jezus te vertrouwen. Ondanks dat het duidelijk gaat over iemand dat de maatschappij zwaar op neerkeek. Ik vind dat prachtig mooi. En we vergeten heel snel dat zoiets heel uniek is en speciaal is voor die tijd. Dat is niet alledaags. In die tijd, het ene volk of soort mensen trok niet op met anderen. Dat lezen we steeds opnieuw in het schrift. Men moest niet weten van de Samaritaan. Men ging niet aan eten bij de Grieken. Israël mocht geen gemeenschap hebben met die andere volken. Dat was de tijd dat ze toen in leefden. Mensen gaan vandaag dan zelf eigenlijk de oude teksten gaan lezen in de Bijbel en te gaan beweren dat de Bijbel de oorzaak is dat we zo verdeeld leven op deze wereld. Want het staat zo in de Bijbel. Want de Bijbel had daar geen oorzaak in. Dat was hoe dat de wereld was toen. De Bijbel beschrijft dat er aan toe ging. En met zo'n nauwkeurigheid dat zelf niet-gelovige academici ervan onder de indruk zijn. Zij geven toe dat dat beeld klopt. En als je vandaag ziet dat wij wel openstaan voor minder bedeelden of vreemden, en een vangnet hebben voor zwakkeren, bedank Jezus daar dan voor. Jezus heeft heel dat zootje opengetrokken. Met zo'n impact dat heel veel veranderingen creëert op deze wereld, dat wij vandaag vanzelfsprekend vinden. Ik ga dat blijven herhalen en blijven aantonen. Want als we dat al niet zien en bereiken als christenen, wat verkondigen we dan? Enkel wat dat Jezus gedaan heeft in ons leven, alleen dat? Stoef met ons enkel ticketje naar de hemel. We vergeten dat Jezus heel de wereld heeft veranderd. Heel de wereld op zijn kop gezet heeft. Dat mag niet gebeuren, hè, mensen. Maar in Lucas 7 zien we dus die Jezus aan het werk. Die zijn hart openstelt voor iemand die normaal verstoten wordt. Een vrouw, een zondares. Die vrouw doet ook iets. Ze huilt en ze wast Jezus voeten. En zelfs ze in olie. Jezus wist wie dat die vrouw was. Ja, daardoor. Hoe deze vrouw was. Wat de rugzak aan zonde dat ze meesleurde. Duidelijk een rugzak dat ze niet langer wilde meesleuren. Ze staat daar in traan en vertrouwt op Jezus als enige die haar kan verlossen. En Jezus toont duidelijk erkenning voor de liefde die ze hem toonde. Hij bevestigt dit en beantwoordt die liefde met zijn liefde. En hij wrijft het nog een keer in het gezicht van die fariseer dat hij hem die liefde niet getoond heeft. Dat hij niet aan Jezus die liefde getoond heeft, dat hij geen verwelkoming heeft getoond zoals die vrouw. Ik hoor vaak dat deze tekst ons toont dat we moeten geloven zoals die vrouw en niet als die fariseer. En dat klopt natuurlijk. Maar ik wens wel niemand zo'n leven als die vrouw toe. Ik hoop dat niemand zo diep moet gaan om dan uiteindelijk ook die liefde aan Jezus te kunnen tonen. Dat kan niet de opzet zijn. Christen zijn is niet een wedstrijdje om te minst zondigen, maar ook zeker niet om te meest afzien. Want dat bestaat ook onder christenen in deze wereld, jammer genoeg. Maar hoe dat ze haar geloof betuigt, is een voorbeeld voor ons allen sowieso. Ik heb ook op mijn knieën gezeten en traan urenlang bij Jezus. Mijn zonde van het verleden beleiden en het was er ook veel. En dat liedje in bij hem van vandaag toont bij die plaats waar ik zat. Daar voelde ik me een klein beetje zoals die vrouw neergeslagen en enkel nog hoop in Jezus en in God. Ik hoop wel ergens dat iedereen zo'n moment mag meemaken. Zo'n moment dat God zijn waarheid knal in je gezicht slaat. En al wat ik te doen is op je knieën gaan en blijven als een klein kindje. Geliefde getuigen aan Jezus en je zonde beleiden. Dat is prachtig mooi, zo'n bekeringsmoment. Maar bij mij was binnen een bekeringsdecennium. En dat was het probleem. Het mag geen levensstijl gaan worden, die neerslachtigheid. Het is goed om stil te staan bij onze wandel met de Heer en waakzaam te zijn voor zonde sowieso. Maar bekeren is een levensstijl. Als goed christen zal je vaak tot nieuwe inzichten komen. Waardoor je je oude gaat moeten herstellen. Nieuwe wijn doen we niet in oude zakken, zegt het woord. En ja, van sommige inzichten moeten we ons ook bekeren. Ik heb dingen geloofd en toen heel luid verkondigd. Om me daarna ervan te moeten bekeren. Zowel omdat ik het geloofd heb, maar ook omdat ik het zo luid verkondigd heb. Ik heb mezelf moeten bekeren van mijn eigen christen zijn, zei ik de vorige keer. Maar om dagelijks gebukt te gaan onder nog aanwezige zonde of dingen dat je anders wil zien in je leven of wat goochel te zijn in je wandel en dat te zitten bidden en huilen. Wel, prediker zegt, er is een tijd voor treuren, maar er is ook een tijd om te lachen. En ik heb wel in dat straatje gezeten, zo kerkloos, doelloos, rondtonen in het geloof, altijd negatief bidden, altijd voor mezelf bidden, blaten, nooit gevoel dat het goed genoeg was. Die song is geen momentopname, dat Lalitoor, dat was een twaalf. Ik voelde me jaren. Moet jaren of zo. Ik zit niet aan het liegen, mensen. Jaren heb ik me zo gevoeld. Ik ken nu door, sorry mensen, dat dat niet is wat dat de Heer wilt. En niet dat op een punt komt dat er plots vreugde komt in je Heer en in je geloof, klopt er iets niet. En een tijd van één keer en bekering is goed, maar hij telkens weer hetzelfde moet bidden omwille van steeds diezelfde zonde, dan moet je misschien een keer stoppen met blaten en die zonde aanpakken. Dat je het ook moet doen. De Heer bouwt geen kerstke blaters. En ook een kleine anekdote. Altijd neerslachtig zijn. Altijd verdrietig zijn. Altijd ontgoocheld zijn. Je nooit goed genoeg voelen. Mag dan nog tegenover God zijn dat je zo voelt? Dat zet de deur open naar de tegenstander, naar de Satan, sorry. Onze negatieve gedachten zijn een speeltuin voor hem. Wees daar waakzaam over. Er is er maar één die er voordeel uithaalt om je niet te zien groeien naar Jezus, en dat is de tegenstander. En geef hem dan ook dat speelvlak niet. De Heer heeft veel genade en geeft veel genade. Maar soms moet je ook een keer dingen aanpakken, mensen. En dat stopt volgens mij nooit. Ik denk niet dat ik kan zeggen in dit leven, ik ben er. Ik denk bijvoorbeeld aan een verhaaltje over de grote predikant Spurgeon. En die hoorde ooit iemand opscheppen in de trant van, oh, ik kan al 3 maanden niet meer gezondigd. Waarop dat Spurgeon zijn kookhete koffie pakt en morst op die persoon. Die persoon schiet door in een furie uit en vol woede bij dat te roepen en te tieren. En Spurgeon antwoordde, waar sta je nu met je 3 maanden niet meer zondigen? Een keer over nadenken. Vandaar dat bekering een onderdeel van onze wandel moet worden. Niet zomaar een streefpunt van, ja, we zijn er. Als alles goed gaat met de Heer, gaat alles ook veranderen. En als we veranderen, gaan we ook kunnen terugkijken van, wauw, dat was ooit anders voor me in het leven. Maakt niet uit op welk level van je leven, of dat nu je kijk op het geloof is, of hoe dat je met je partner omgaat, of op je werk reageert, of naar anderen kijkt. Maar soms, wanneer ik het moeilijk heb, som ik voor mezelf ook een keer alles op, wat dat God al veranderd heeft in mijn leven. En dat is ondertussen al een hele lijst. Prachtig. Maar ook heel bizar hoe rap dat we dat vergeten. En dat we ons constant eigenlijk weer moeten onszelf herinneren aan wat dat God eigenlijk al gedaan heeft voor ons. En er is altijd nog werk aan de winkel. Overal ligt er wel zonde op de loer en de wereld leek zelfs zo geprogrammeerd. Dat is voor ons allemaal zo. Dus voel je niet alleen. Integendeel, maak daar een gespreksonderwerp van onder broers en zussen. Leer van elkaar. Ik ken bijvoorbeeld Christophe, die is er nog niet, maar ik ken heel veel rekenen op moeilijke dingen in mijn leven. Omdat we, ja, die vriendschap is er, die broederschap. Ik vind dat belangrijk dat je zo iemand hebt, dat je dat kunt tegen uiten. Wat is nu mijn eindpunt? Ik ga afronden van deze boodschap. Wel, in Filippenzen zegt Paulus, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Jezus is een werk begonnen in ons en gaat dat afwerken. En dat werk zal schijnen in alle waarachtigheid op de dag dat onze Heer terugkeert. Dat werk zal functioneel zijn in het komende koninkrijk. Dus God wil aan de slag met ons. Hij wil niks liever, dat is zijn liefde. Dus als je een keer een minder moment hebt, vertrouw daarop. Ik wou dat ik dat ook deed toen ik die song schreef. Ik geloofde er niet meer in. Maar het werd me ook wel niet verteld. Het geloof was een behoorlijk karikaturaal. In de zin van, met zonde kom je in de hel en met Jezus kom je in de hemel. Hoe kan zo'n rijk geloof met zo'n rijk schrift herleid worden tot binnen een zondagsschool voor volwassenen? Ik versta dat niet. Simpelweg, omdat het ook vaak niet verder gaat dan dat in het christendom. Ik vind dat schrijnend. Het weerhoudt mensen ook ervan om het geloof te willen verkennen. Om Jezus te willen kennen. En dat ligt niet alles aan het geloof, dat ligt soms aan ons, aan christenen. En dan, vaak hebben we ook geen antwoorden op die terechte kritische vragen die aan die mensen staan, omdat we niet diep genoeg erop ingaan. We zijn te rap content. Ik heb mijn kerstje, ik heb mijn ticket, ik ben goed bezig. Maar waarom krijgen we mensen niet binnen? Omdat wij vaak, ik vind dat persoonlijk, ja, te veel aan die oppervlakte blijven. Het geloof gaat veel dieper. En je moet dat durven en wandelen. Ik ben iemand die pleit voor een intellectueel en deskundig en kritisch christendom. En had dat dan botst met een paar tradities, wel zo be it. Stel jezelf een keer de vraag. Dat is een voorbeeld. Hè. Ben je gered omdat je vroeger aan de drank zat en nu niet meer? Maar als je wel nog elke dag een onuitstaanbaar karakter vertoont tegenover je partner, of je lelijkste kant van jezelf toont om hoger op te gaan in dat christelijke wereldje, is dat dan zondeoverwinning omdat je nu meer drinkt? Maar al de rest is er nog. Wat heeft mij gered, mensen? Wat heeft mij gebracht van de persoon in dat liedje tot de mens dat ik nu vandaag ben? Wat heeft er me veranderd? Maar als ik dat liedje en de tekst bekijk, dan merk ik wel één iets op dat me net gered. Een ontzettende liefde voor God en een verlangen naar een diepe relatie met Jezus. Een verlangen die bidt om alles wat dat die relatie in de weg staat te verwijderen uit mijn leven. Een liefde en een verlangen dat God nooit onbeantwoord laat. Een liefde en een verlangen die Jezus ook altijd zal beantwoorden met zijn liefde en zijn verlangen. En dat is nog zoveel malen groter. En het heeft zelfs de kracht om het onmogelijke te keren. Getuigenissen genoeg daarvan. Onze Heer doet wonderen die de mens en de maatschappij niet kan. Ik vind dat soms ongelooflijk wat dat, als je zo mensen in een verhaal hoort van wat dat God heeft gedaan. Ik weet niet wat een kracht op aarde dat ook kan. Zo mensen zo van het ergste, het diepste put aan nieuw leven geven. Die getuigenissen zijn er mensen. Het is getuigd van wie dat onze Heer is. Het is een liefde zo groot dat zelfs die zondige vrouw aanvaardt. Omdat haar liefde voor Jezus ook groot was en oprecht. Daarom beantwoordde Jezus haar liefde met zijn liefde. En die liefde moeten we uitdragen als kerk. Want de opzet is nog altijd steeds om meer en meer op Jezus te gaan lijken. En ik ga een beetje nu afronden. Ik ga de volgende keer binnen 2 weken verder op ingaan. Ook een stukje van Lucas 7, maar van vandaag ga ik het hierbij houden. Merci.